Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 111 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Een aflevering waarin wij op zoek gaan naar de mol.
Wie is de mol vindt namelijk dit seizoen plaats in Albanië. En dat wist de Perestrooikast al een jaar lang.
Wie onze mol is, dat hoor je straks.
Spannend.
Jij bent een keer in Albanië geweest, toch?
Ja.
Waardig, Jan.
Ik heb het artikel weer eens opgezocht. Ah. En hier voor me liggen in print. Bestemming onbekend was de titel. Mm-hmm. Een foto van een weergeloze brug. Zo'n stenen brug die je eigenlijk alleen maar daar in rijken tegenkomt. Waar het Ottomaanse Rijk groot is geweest. Mm-hmm. Ik heb opgeschreven, nergens is het zo idyllisch dobberen als in de thermale wateren van Benjo.
Oh, prachtig.
Onder de beroemde Ottomaanse brug. Deze brug markeert het einde van de 5 kilometer lange Lengaricho-vallei. Waar de Vjosa-rivier meandert en het Nimetscherka-gebergte zich als prachtig wandelgebied presenteert. Met onze gids als model, want zo gaat dat vaak bij reisverslagen. Dan heb je gidsen en taxichauffeurs die de fotograaf toch graag gebruikt als object. En
mooie plaats.
Ik ben zelf ook vaak.
Wie is de fotograaf?
Michel de Haspe, Vlaming. Geweldige gozer.
Ja, mooi, goed zo.
Geweldig om mee op stap te gaan.
Dat was 2015.
Ja, ook op veel plekken geweest toen zowel kust als UNESCO-steden als noorden van het land. Alleen die Tirana niet zo goed verkend en het noordoosten van Albanië echt. Ja, okay. 2015.
Maar gelukkig, misschien heb je die gebieden niet verkend, maar daar hebben we onze gasten ook voor. En samen met hen stelt de Perestrooikast een eigen Wie is de Mol Albanië samen.
Heerlijk, gaan we ook laser gamen?
Geen idee, moet dat?
Dat hoort in een Wie is de Mol spel.
Oh, oké. Okay. Ja. Welke hoogtepunten van het land van Albanië moet je echt niet missen?
Nou, dat doen we dus hier in de studio met Stefan van Dijk. Woonachtig in Kosovo, maar hij viert meerdere keren in het jaar vakantie met zijn familie aan de Albanese kust. Eigenlijk is dat een soort Balkan-traditie, zeker voor landen die zelf geen kust hebben.
Riviera?
Ja, iets. Geweldig, Riviera. Ja, geweldig. Ja, ik ga heel veel superlatieven gebruiken in deze uitzending. En we spreken ook met de enige echte Pieter van Os. Daar is hij weer. En aan de lijn hoor je ook zo luisteraar Albert Koevoet.
Leuk. En natuurlijk komen we met nieuws. Geert-Jan gaat in op triple P. Oftewel Pegasus perikelen in Polen. Klinkt cryptisch.
Maar niets is wat het lijkt. En Floris, jij komt met nieuws over David versus Goliath. Ofwel, Litouwen neemt het op tegen China. Dat is iets dat wij de laatste weken wat beter in de gaten houden.
Is dat zo?
Ja, want ik heb het ook genoemd in de aflevering van Lisa Weda. Aflevering 110.
Oh. Dat is me dan voor cover ontschoten.
Ik ben heel benieuwd waar jij mee gaat komen.
Oh god. En last but not least, de mop van Joost. De vorige keer dat we hem spraken was hij net terug uit Oekraïne. Joost is een ware trendsetter. Want ook de Russische troepen lijken hem te volgen en zich nu terug te trekken.
En je weet het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kwijt kunt inbrengen via Twitter, @perestrooikast. Of mail ons op perestrooikast@bnr.nl. En we doen zeker wat met ideeën. Mijn naam is Floris Akkerman.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestrooikast.
En jouw enige redding nu nog is door Litouwers te draaien.
Nee.
Nee?
We gaan het zien.
We gaan het zien. Verras mij. Ik ben heel benieuwd. Ik weet dus niet met welk nieuws jij komt. En jij weet niet met welk nieuws ik kom. Ja,
dat weet ik wel.
We hadden, dat moeten we toch even benadrukken, spectaculair dit jaar willen afsluiten, mijn waarde Floris. Samen met de luisteraar, met een volle Georgische maag, vol met hapjes en wijn en met een goed gesprek over de zuidelijke Caucasus. Maar het was ons niet gegund.
Nee, er was een Perestrooicafé gepland op dinsdag 21 december. Maar Omicron en vooral nieuwe overheidsmaatregelen gooiden roet in het eten. Maar niet getreurd, want dat betekent dat de voorpret nog langer duurt.
Ja, en we zijn natuurlijk heel blij geweest en trots met al die vele, vele, vele aanmeldingen. Want we waren 3 keer uitverkocht geweest, echt waar. Dat krijg je met een gratis event. Zoveel animo voor het wel en wee van Georgië en Armenië. Ook vanuit geopolitiek oogpunt aanschouwd. Het doet ons veel deugd.
Ja, maar wees niet getreurd. Degene die zich hebben aangemeld, we schrijven dit Perestrooicafé gewoon door. Dat we samen met het instituut Klingendaal ergens in het voorjaar hopen te kunnen organiseren.
Terug naar het heden. We beginnen met dit land.
Klinkt als het volkslied van Polen, Jan.
Helemaal goed.
Wat heb je hierover te melden?
Ja, die triple P. Nogmaals, Pegasus perikelen in Polen. Nou, wat is Pegasus? Dat is de naam van Israëlische spionagesoftware. Kwam een paar maanden terug. Groot in het nieuws. Onder meer ook door Hongarije. Orbán, die zou het gebruiken tegen de oppositie. Tegen de onafhankelijke pers. Die werd ermee gecontroleerd. Die werd ermee dwarsgezeten. En Polen is nu het volgende land waar dat virus in opspraak is geraakt.
Ja, en die software lijkt te zijn gebruikt op een gevoelig moment. Een soort Watergate-achtig moment, namelijk tijdens de parlementsverkiezingen van 2019.
Ja, Watergate, dat is hoe het nu bijvoorbeeld wordt omschreven door Ecke Overbeek, de correspondent van Trouw in Polen, die samen met Michiel Driebergen eigenlijk dat gebied covert. En hij schrijft inderdaad, dit lijkt het Poolse Watergate te worden, de afluisteraffaire die in 1974 de Amerikaanse president Nixon ten val bracht. Afgelopen week werd duidelijk dat de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid, PiS, geheime diensten gebruikte om de oppositie te bespioneren en in discrediet te brengen. Dat zou betekenen dat de verkiezingen die PiS in 2019 een nipte meerderheid gaven, niet eerlijk zijn verlopen.
Duidelijk, verhaal van Ecke in Trouw. Hoe werkt het tegen zus?
Nou, dat is dus een telefoonvirus dat elk mobieltje dan kan veranderen, zo schrijft Ecke, in een hypergeavanceerd spionagewerktuig. Ja, ik vind eigenlijk dat hij het mooi opschrijft. Dus ik gebruik even zijn teksten, waarvoor dank, Ecke. Pegasus neemt gesprekken op, zuigt alle tekstberichten en mails uit elke app en kan bovendien via de microfoon en de camera alles registreren wat binnen het bereik van de gehackte telefoon gebeurt. Ja, en dan krijg je dus iets dat nu door allerlei Poolse kranten en bladen ook wel als de affaire alle affaires wordt aangeduid. Omdat het dus op zo'n gevoelig moment was. Uh-huh. Dus tijdens die parlementsverkiezingen in 2019. Uh-huh. Ja, en de betrokkenen, dat waren dus een advocaat, een prominente officier van justitie, campagneleider van de Poolse oppositiepartij, Burgerplatform, bekend van Donald Tusk. Ja, dan heb je wel een mogelijk probleem. Hoewel de regering tot nu toe ontkent, maar ook niet bevestigd dat ze de software gebruiken.
Uh-huh. En wat ik me afvraag is, hoe is het zo ontstaan? Waar komt het opeens vandaan? Hoe is het in dat balletje gaan rollen?
Nou, er is een senator, een Eerste Kamerlid, dat aangeeft dat hij dus tijdens de verkiezingscampagne is bespioneerd. Tijdens die verkiezingscampagne viel het hem en anderen al op dat er zoveel bekende informatie eigenlijk bij de regeringspartij bekend was, waarmee dus lastencampagnes onder andere op de staats-tv zijn begonnen. Uh-huh. Dat zij dachten van ja, hoe kan het nou, hè, dat alles wat wij met elkaar bespreken, dat eigenlijk rechtstreeks naar die andere tafel van onze tegenstander belandt.
Jak donosi agencja Associated Press, powołując się na ustalenia organizacji zajmującej się bezpieczeństwem sieci, telefon obecnego senatora Platformy Krzysztofa Brejzy został zhakowany 33 razy. Działo się to w 2019 roku, kiedy Brejza był szefem kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej.
Ani Giertych nie jest terrorystą, ani pani Wrzosek nie jest terrorystą, ani Brejza nie jest terrorystą.
Er is een Canadese partij, onafhankelijk, en die kan dus aangeven wat wel en niet met Pegasus software is afgeluisterd. Of die überhaupt ook op je telefoon staat natuurlijk. En dat is nu gebleken. Nou, en wat is nu dan een mogelijk gevolg? Ja, buiten Polen zou je een zaak kunnen aanspannen. Uh-huh. En dat is ook iets waar mensen nu rekening mee houden. Dat vanuit Italië sowieso zo wordt gedaan. Door een advocaat die daar is afgeluisterd en die dit ook behandelt. Maar ja, ook in het geval van Donald Tusk, die natuurlijk in Brussel heeft gewerkt, zou het kunnen dat hij de justitie in België hierom zou kunnen vragen als bewijs komt en ontstaat vanuit die Canadese specialist dat hij slachtoffer was van Pegasus.
Betekent dat dit het einde van PiS is? Zijn de dagen geteld? Ik bedoel, het zijn natuurlijk ook geen domme jongens die daar nu zitten.
Nee, dat hij naar buiten komt is trouwens wel erg schadelijk, lijkt mij. Uh-huh. Alleen, ja, dit wordt nu de affaire van alle affaires genoemd. Natuurlijk omdat hier juristen bij om de hoek kunnen komen kijken. Maar hier wordt op pro-PiS-kanalen natuurlijk weer allemaal draai aangegeven. Waardoor de aanhang dit gemanipuleerd tot zich zal nemen. Het is een slag. Of de oppositie er de oorlog mee wint, dat is maar zeer de vraag. Tijd zal het leren om er weer een cliché erin te gooien. Maar wat je wel zag, en dat is nu waar weer allerlei andere Warschau-watchers zich overbuigen. president Duda heeft ineens een wet niet ondertekend over die tv-zender TVN.
Uh-huh.
En nu zijn er dus allerlei mensen die denken dat hij dat mogelijk niet gedaan heeft, omdat hij zich eigenlijk niet wil identificeren meer met PiS. Of misschien nu even niet.
Uh-huh.
Misschien doet hij het voor de Amerikaanse band. Er zijn heel veel redenen te bedenken waarom Duda op dit moment zo'n wet niet ondertekent. Maar opvallend is het wel. Dat tv-kanaal, daar zit uiteindelijk het Amerikaanse Discovery achter. Maar goed, het valt allemaal nu weer samen. En het maakt de affaire alleen nog maar smeuiger wat dat betreft. Maar er is dus één iemand die de antwoorden heeft. En dat is die Canadese specialist.
Nou, dan moeten we die maar even bellen. Uitnodigen een uitzending.
How is your Canadian?
Very well.
Very well.
Ja, met Frans accent.
Yes, in Toronto it's English.
Ja, maar ze praat ook Frans daar toch in Canada. Dus dan heb je misschien...
Nou, ik ben heel benieuwd naar jullie telefoongesprek. Ja, hij weet trouwens al dat je belt.
Ah, dat dacht ik al, ja. Dat dacht ik al. Wanneer heb je het nou gehad dan over China en Litouwen?
Hier is dus het probleem. Ik heb het net tegen je gezegd. In onze laatste aflevering, ja, 110, met Lisa Weda, heb ik het gehad over Gabrielius Landsbergis.
Ja, op die manier. En in die top 10-lijst. Of die,
ja, maar waarom staat hij in die top 10-lijst?
Ja, dan snap ik het.
Omdat hij als minister van Buitenlandse Zaken ten strijde trekt tegen de Chinese draak.
Ja.
En tuurlijk, wij hebben het achter de schermen er al vaak met elkaar over gehad. Moeten we hier niet een keer een uitzending aan besteden? Je hebt gelijk, hebben we nog niet uitgebreid gedaan. Wat dat betreft is elke aanvulling die jij nu gaat leveren wenselijk.
Maar ik weet niet meer zo goed wat je toen zei, maar laat ik het gewoon...
Nee, dat heb je nu drie keer aan mij duidelijk gemaakt.
Laat ik het gewoon vertellen en dan zien we wel of we dubleren.
We zien wel wat ik ervan onthoud.
Precies, ja.
Hè, oog omhoog.
Inderdaad, dat.
Vertel, wat staat er op het spel?
Heel goed, nou, om bij het begin te beginnen. China en Litouwen zijn in een ruil verwikkeld sinds het Baltische land en EU-lidstaat Taiwan eerder dit jaar toestond een ambassade te openen in de hoofdstad Vilnius. Nou hoef ik jou niet uit te leggen, Jan.
Nee, wat je ook zegt. Je hoeft mij het niet uit te leggen.
Nee, precies. Dat Beijing Taiwan als een afvallige provincie ziet in elk land dat met Taiwan nauw banden aanknoopt, kan op verzet uit China rekenen. Litouwen, nog even voor duidelijkheid, gebruikt voor deze nieuwe ambassade de naam Taiwan. Nou, China reageerde eerder dit jaar daar woedend op en riep zijn ambassadeur terug uit Litouwen. Tot zover de baas van deze ruil, die verder gaat. Nu heeft China multinationals tegen multinationals gezegd hun banden met Litouwen te verbreken op straffen van uitsluiting van de Chinese markten. Althans, dat zeggen een hoge Litouwse overheidsfunctionaris en de industriekoepel van het Baltische land tegen persbureau Reuters. In ieder geval, of het allemaal klopt, weet ik niet. Maar er zal ook wel een soort van informatieoorlog nu gaande zijn tussen die twee landen. In ieder geval de Litouwse vice-minister van Buitenlandse Zaken, Mantas Adomenas.
Dus die man die staat onder degene die ik laatst in die aflevering heb genoemd.
Ja, die ben je gewoon glad vergeten toen. Die zegt,
onderknuppelde.
We hebben gezien dat sommige bedrijven contracten met Litouwse leveranciers opzeggen. Hij zei niet om welke bedrijven het gaat.
Hij zei dus ook niet Chinezen?
Nee,
of hij zei niet welke Chinezen?
Hij zei, precies. Hij zei het past wel in het verhaal van dat multinationals hun banden moeten verbreken en geen toegang hebben op de Chinese markt.
Zoals?
En daarnaast zou dus China de Duitse toelevering van Continental, die zit in de autobranche,
banden,
onderdelen, onder druk zetten om geen onderdelen meer te gebruiken die in Litouwen zijn gemaakt.
Ik weet helemaal niet hoeveel Litouwers er in China zijn. Maar er zullen ongetwijfeld ondernemers zijn. Hoe zit het eigenlijk met hun veiligheid in China? Is het spel al op die manier ook op te wagen?
Nou, ik weet niet, van Litouwse zakenmannen weet ik nog niet. Wat wel is gebeurd bij diplomaten. Die hebben het land verlaten. Met behulp van Europese EU-diplomaten. Omdat ze zich niet meer veilig voelden. Ze hun diplomatieke papieren zouden ze moeten inleveren. En daar waren ze bang dat ze hun diplomatieke onschendbaarheid zouden verliezen. Dus hebben ze het land verlaten eerder deze maand. En aan die kant voelen ze zich niet meer veilig. Hoe het met bedrijven zit, hoe het met zakenmensen zit. Dat weet ik niet.
Nee. China trok eerder nog op met Litouwen in dat 17+1 format. Waar ik het 3 weken geleden over had. Het is eigenlijk 16+1 nu geworden. Ja. Litouwen zei er is veel te veel politieke invloed van China nu in Litouwen. En dat was eigenlijk alleen als economisch bedoeld. Ja, ideale ingang natuurlijk voor China om een voet op Europese bodem te zetten. Maar zou je kunnen zeggen dat die glans nu van dit format af is, nu dit zo blijkt en andere landen misschien ook wel met de billen bloot moeten of willen of gaan?
Ja, nou, dat zie je ook wel. De andere landen komt steeds meer besef dat die samenwerken met 17+1 diplomatieke format, hè, waar Litouwen zich al heeft teruggetrokken, dat die eigenlijk niet zoveel oplevert. Desillusie over economische kanten. China maakt het heel mooi. En als verkoopt het als een droomplaatje. Maar
er wordt ook heel veel geld in geïnvesteerd, laten we wel weten.
Maar er staat natuurlijk ook iets tegenover.
Ja, politieke invloed.
Precies. En daar, wat bijvoorbeeld Litouwen zei, van ja, we kunnen beter samen optrekken met de EU. Daar een eenheid vormen dan ons laten afdrijven richting China. Dus er zijn landen die steeds meer twijfelen aan de waarde van dat 17+1 format. Hoewel China op zoek is nog steeds naar nieuwe landen om die daarbij aan te sluiten. Ondertussen is wel zo dat Slowakije knoopt banden aan met Taiwan. Dus ook Slowakije zit in dat format van die 17+1, 16+1. Maar goed, dus de volgende ruil tussen Tweede David en Goliath lijkt alweer in de maak.
Ja, en ik denk Tsjechië ook. Want de piraten die zijn precies, nu in de regering gekomen. En we weten al vanuit ons interview eerder met de burgemeester van Praag, met de piraat Zdeněk Hryb, dat hij pro-Taiwan is en heel erg anti-China. Dus, en dat past weer in de geest van Václav Havel. Ja, heel benieuwd wat dat voor katalysator in de regio heeft.
Ja, nou, ik heb wat stond bij Bloomberg. Helaas zat achter de taalmuur, maar ik kon nog net de kop lezen. Dat Litouwen is een voorbeeld van hoe nu een democratie botst met China. En welke lessen en hoe je dat moet aanpakken.
Ik zeg diplomatiek boycotten bij de Olympische Spelen.
Ja, en ik vond nog wel één quote leuk. Op de Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, de woordvoerder daarvan, zei dat Litouwen aan de andere kant stond van wat juist en rechtvaardig is. Als bepaalde mensen of krachten in Litouwen erop staan samen te werken met onafhankelijkheidsstrijdkrachten van Taiwan en verder op het donkere pad gaan, zullen ze uiteindelijk in de prullenbak van de geschiedenis belanden.
Ik herken veel huidige Russische teksten hierin.
Ja.
Het is interessant dat je dit hebt uitgekozen als onderwerp.
Ik vind, wat ik las in verdere artikelen, Litouwen heeft natuurlijk de ervaring, de erfenis van de Sovjet-Unie. Dus
deze landen, of dat nou op de Balkan is of in de Balten, iedereen heeft natuurlijk onder een bepaalde dominantie geleefd.
Precies. En,
misschien kunnen ze ook stiekem niet zonder.
Nou ja, je bent een klein land, dus je zoekt natuurlijk samenwerking met grote landen en sterke partners om sterk te staan.
Ja, precies. Je zoekt samenwerking, maar je laat je niet gijzelen.
Litouwen niet. When you through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark.
Dan is het tijd voor Wie is de Mol in een van de mooiste landen uit onze regio, waar ik in ieder geval ben geweest, Albanië.
Kandidaten van Wie is de Mol seizoen 22 zijn geland in Albanië. Een land in de Balkan, net boven Griekenland aan de Ionische en Adriatische kust. En daar begint hun intensieve zoektocht naar de mol.
Januari, wekenlang primetime op de Nederlandse televisie. De mooiste beelden van Albanië. En een Nederlandse spelshow die daaromheen is gebouwd. Wij van de Perestrojkast hebben natuurlijk enkel oog voor het decor en hebben besloten onze eigen hoogtepunten van Albanië samen te stellen.
Kijk, laten we wel wezen, Floris. Het is fantastische marketing voor Albanië. Zagen we eerder ook voor Georgië en Tsjechië, waar ze ook waren met Wie is de Mol. Bekend maakt bemind, dat is gewoon zo. En het is Albanië gegund, want het heeft de toeristen ontzettend veel te bieden.
Hier in de studio aan mijn rechterhand, Steven van Dijk. Al jaren woonachtig in Kosovo, maar meerdere keren in het jaar viert hij vakantie in Albanië. We zijn zeer benieuwd naar zijn tips. En aan de lijn is ook de grote Pieter van Os, gevierd auteur en net terug uit Albanië.
Hij moest er een beetje om lachen.
Ja,
om jouw aankondiging.
Spotten natuurlijk, hè, bedoel.
Ja, hallo Pieter, fijn dat je er bent.
Gewoon naar de wc, zo
ja.
Dat.
Nee. Je woonde daar enkele jaren. Je bent dit jaar weer teruggekeerd, hè, met je gezin. deze zomer. En mijn oudste dochter, die is 15, die heeft nu al vreselijk heimwee. Dus ik ben vorige week weer even naar Albanië gegaan. Omdat zij daar, zij zat de dagen te tellen. Ze vertelt ook mensen in Nederland waarom Albanië zo'n leuker land is. Kijk, mijn dochter van 15 heeft natuurlijk niet zoveel last van armoede en corruptie. Dus voor haar is Albanië alleen maar warm, leuk, bergen, mensen zijn aardig, goed eten. Er zijn niet zoveel regels.
Niet alles al verklappen, Piet, hè? Anders loop je...
Maar dit is vanuit het perspectief van zijn dochter.
Je bent geen dochter.
Ja, nee, topland dus.
Oké, punt.
Oké, nou, Stefan heeft er ook niets meer aan toe te voegen.
Nee, helemaal niet. Samenvatting.
Geert-Jan, geef even de aftrap. Wie is de mol in Albanië? Wat denk je dat de kijker gaat zien en waar hoop je op?
Nou, ik hoopte vooraf op veel drone shots, bunkers. Adriaan den Dolaert. Ik denk ook dat ze gaan paragliden. En ik heb inmiddels ook de trailer gezien van ongeveer 1,5 minuut. En ja, je ziet inderdaad dat ze ook volgens mij aan het paragliden zijn. Ze zitten in de lucht. Ik weet niet of dat de juiste sport is, Stefan. Is dat paragliden? Heb jij hem gezien toevallig, die trailer?
Ik heb hem gezien. Ik heb dat stukje niet onthouden.
Oh, oké. Okay. Ik zag ze door de lucht zweven.
In ieder geval prachtige beelden waar Albanië heel erg tevreden over
is. Ja, en ik heb dat eerder gezien in Zuid-Albanië. Volgens mij in de buurt van waar je op het kortste punt tot aan Corfu zit, het Griekse eiland. Dat je daar volgens mij heel goed kan paragliden vanuit de bergen.
En daar knelt net de schoen. Ik weet niet of dat de juiste uitdrukking is. Maar dat is net een paar uur verder rijden. En met jonge kinderen zeg maar zoek ik het iets meer, iets hoger op. Dus dat kan heel goed zijn inderdaad.
Ja, nou ja, heel goed dat jij dan andere tips hebt natuurlijk. Hè?
Absoluut.
Daar gaan we zo van genieten. Ja, en er waren al luisteraars en mensen die ons op Twitter volgen. Want we hadden toch even ook een tweetje geplaatst van: goh, weten jullie wat hier allemaal is? Die dat ook hebben uitgedokterd. Zal ik al even wat zeggen, Floris, over wat er staat?
Ik hou er niet tegen.
Luisteraars hadden Boutrint ontdekt. Sarande hadden ze ontdekt. Of een E met puntjes. Even voor mijn helderheid, dat is een jol. Of een...
Als hij aan het einde staat, dan spreek je hem niet uit. Maar,
Sarand.
Ja, en als hij ergens in het midden staat, dan wordt het een E. Maar als de grammatica verandert, wordt het een A. En nog meer variaties.
Oké, dus Girocaster.
Ja.
Oké, Sarand. Oké.
Okay. Ja.
Nou, en ik zag dus ook Jeroen van Marlen trouwens, een van onze volgers op Twitter, die ook een reisgids over Albanië heeft gemaakt. Dus ja, dan heb je er verstand van.
Absoluut.
Het Komaanmeer kunnen we aanbevelen. Noordelijke Alpen. Ja. Kelmentdal, spreek ik dat goed uit?
Kelmentdal.
Met haar speelt bochten ergens in het noordoosten.
Dan weet ik
die herken ik niet. Dat lieten ze zien.
Gelukkig ben ik niet
in Albanië.
Maar het zag er prachtig uit.
Ja, het was op de grens met Kosovo.
En je hebt inderdaad de weg van Albanië naar Kosovo. Duurt over een uur in ieder geval een stukje door de berg. En dan heb je een hele hoop haarspelbochten.
Okay.
Ruga Komet, de weg van het lichaam. Van dus van het Albanese lichaam.
Oh, ja.
Van het volk. Dat zou het kunnen zijn. Ja.
Nou, ik zag ook nog.
Denk ik ook.
Dus Boutrint, het Ottomaanse fort. Dat is helemaal in het zuiden van Albanië. Dat is UNESCO-erfgoed. Apollonia, Berat. Sarand, dus zei ik al. Best veel plekken zijn dus al ontdekt. Nou ja, we gaan er wat dingen aan toevoegen. En we gaan kijken of ze het bij het juiste eind hebben. Maar eigenlijk kan het gewoon niet misgaan in Albanië. Ben je al enthousiast, Floris? Want jij bent er niet geweest.
Nou, wie is de mol interesseert me sowieso niet.
Nee.
Maar Albanië, ja, het lijkt me heel bijzonder. Ik vroeg me af, Pieter, Stefan, misschien ook zometeen onze gast. Extra gast, zijn jullie geraadpleegd? Door wie is de mol?
Nee, ik hoorde het op een gegeven moment. Pieter hier, sorry. Dus wie is de mol in Albanië?
Zeggen, ja.
En toen werd mij heel erg verteld, dat mag je absoluut niet vertellen. Dat vond ik toen extreem kinderachtig. Dat begreep ik niet zo goed waarom.
Ja, waarom zegt ze het dan tegen je?
Geweest. Maar nu langzamerhand begrijp ik waarom. Dat is kennelijk een enorm ding. Dat je dus niet weet waar dat dan plaatsvindt. Dat wie is de bol. Maar ik dacht echt een stelletje aanstellers. Maar komt dat ik nooit aan het programma kijk.
Ja.
Maar ik vind dat natuurlijk wel heel leuk voor Albanië. Hè? Dus ik ga nu toch heel enthousiast doen.
Nee, maar,
dus ik ga nu wel kijken.
Je moet verkopen.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Als we dan één keer jouw vrouw erbij mogen betrekken. Sinds dit jaar geen ambassadeur meer is in Albanië.
Nee.
Dit is geweldige marketing voor Albanië. Zal ook zij beamen. Hoe kijkt zij hiernaar? Zij heeft dus ook niet zoveel met het programma. Of jullie kijken niet samen.
Nou, ze wisten wel meer van dan ik. Dus zij probeerde me uit te leggen dat het echt vrij normaal was dat ik daar mijn mond over moest houden. Dus ik mocht jullie ook niet twitteren en zo. Ik mocht helemaal niks erover zeggen. Maar nu is het bekend. Dus maar nee, zij weet het allemaal wel iets beter. En zij was er ook enthousiast over.
Hebben we een keer een goede bron die dicht bij het vuur zit? Hebben we er niks aan eigenlijk?
Sorry, helemaal niks aan.
Het kost hem gelijk zijn huwelijk.
Wat is nou de keuze? Perestrojka of zijn huwelijk? Ik wil weten.
Ja, precies. Daar komt het op neer.
Ik noemde net een aantal dingen, maar ik denk dat het ook wel leuk is om te beginnen
in categorieën? Of heb je een andere vraag om mee af te trappen?
Ik ben het volledig kwijt eigenlijk.
Nou, je hebt al een paar mooie plekken genoemd. Maar ja. Wij alle drie hebben vast dingen toe te voegen.
Oké, okay, ja. Nou, alle drie. Misschien laten we dan gewoon die luisteraar erbij behalen.
Ja. Albert Koevoet hebben we aan de telefoon. Sluit aan. Waar ben je, Albert?
Ik ben gewoon in Rotterdam. Ah.
En waar het precies? De Tirana van Nederland.
Rotterdam-Noord.
Ah, oké. Okay, heel goed. Moet even terug naar een jaar geleden, Geert-Jan.
Ja, dat de Perestroikast en met name de fans van de Perestroikast voorspellende gaven hebben, dat bleek, en ik denk ook dat het bijna exact een jaar geleden is, uit dit fragment.
Geert-Jan, we hadden nog een prijsvraag uitstaan via Zeker. Twitter.
En de winnaar is Albert Koevoet, want hij stelde een zeer originele vraag, vonden wij. En Albert die vraagt voor Pieter, als Wie is de Mol volgend jaar, dus 2022, gewoon in Albanië zou worden opgenomen, welke 12 spectaculaire locaties in Albanië zou jij, Pieter, aanbevelen aan de makers?
Goeie vraag.
Ja, ja. Ik weet nog, Pieter, weet jij nog hoe dat gesprek uiteindelijk tussen ons verliep?
Ja, ja, ik herinner me dit allemaal wel zo'n beetje. En,
je had antwoord voor één tip.
Ja, ik weet nog dat ik Fosco Poyer volgens mij zei. Ik weet niet of Albert daarmee eens is. Maar een gek dorpje. Ja?
Ja, dat herinner ik me nog, ja.
Ja,
veel geschiedenis, maar inmiddels niet
zoveel te zien, nee.
Ja. Oh, nou, en toch hebben we hem wel vastgelegd als tip. We kunnen nog even luisteren een jaar geleden. Floris, ik heb het antwoord net namelijk opgezocht. Ja, het antwoord van Pieter, even checken. Komt klopt dat?
Fosco Poyer, dat was een van de grootste steden van de Balkan. En het is nu een kapot dorp met een paar schaapherders die ook nog eens een taal spreken die bijna niemand kent. Nou, daar moet de mol naartoe.
Oké. Okay. Ik ben benieuwd of ze naar je luisteren.
Of willen jullie er meer over horen? Dat is de.
Nee, wat wil je nog zeggen, Pieter?
Nee, ik moest erg om lachen. Omdat ik had nu ook al de neiging om te zeggen van.
Nou, je wilde nog wat toevoegen. Dit is je kans.
Oh, dit is mijn kans. Ja. Nou, er is nog. Oké, het leuke is dat je ziet wat fresco's uit de 18e eeuw. En daar hebben dan soldaten van Enver Hoxha. En Enver Hoxha was de dictator van een atheïstisch, communistisch land. Die hebben daar allerlei graffiti overheen gekrast en gedaan in de jaren 50, 60. Dus dan zie je direct verschillende. Nou ja, fases uit de Albanese geschiedenis in zo'n klein kapot dorpje.
Maar wat is nou de aantrekkingskracht dan van deze specifieke plek die je gekozen hebt?
Het voelt heel ver weg, want het is ook in het oosten van Albanië. Het voelt een beetje aan de andere kant van de wereld. En je hebt een beetje de sensatie van dat Forum Romanum in Rome. Weet je, van, je ziet nog een paar brokstukken, maar je leest dan tegelijkertijd in de gids dat het de grootste stad van de Balkan was. En dus dan moet je verbeelding aan de gang worden gezet. Uh-huh. Dat vind ik zelf heel leuk. Okay. Dus als je ergens in the middle of nowhere denkt, oké, hier gebeurde het dus ooit.
Oké. Even naar Albert. Want Albert, jij bent de winnaar van het boek van Pieter van Os. Dat heb je toen gekregen en gelezen. Dat boek dat ging wat meer over onze geschiedenis. Ja, dat moet je natuurlijk zeggen omdat je hem nu aan de lijn hebt.
Dankjewel.
Dat had ik al eerder aan hem gezegd.
Hoe heet dat boek?
Ja. Liever dier dan mens.
Ja. Okay. Correct. Dan heb je het goede boek gelezen. Pieter heeft er meer geschreven. Dus,
goeie opgestuurd.
Maar toch ook even naar jou, Albert. Want jij hebt een fascinatie voor Aden Dolaat. Je bent een Aden Dolaat-kenner, kunnen we geruststellen. En dat is leuk, want ik denk toch, als we het hebben over het Nederlandse haakje met Albanië, dan kom je toch ook wel, denk ik, voor een deel bij Aden Dolaat uit. Dus nou ja, we hoorden net die trailer van Wie is de Mol. We hebben een paar plekken genoemd waar zij gaan komen. Zat daar iets Den Dolaats tussen?
Ik heb de trailer met een half oog gezien en ik heb niet direct iets herkend.
Er wordt gezegd dat meer van Komaan.
Ja, oké, maar ik heb bijvoorbeeld niet de bekende plekken uit Ted of wat dan ook gezien. Meer van Skoda ook niet. Dus ik heb geen scènes uit de herberg met het hoefijzer nog ontdekt. Maar goed, dat kan nog komen.
Ja. Nou, vertel even, Aden Dolaart, wie was het? En wat was zijn link met Albanië en de Balkan? En wat is zijn Albanese voetafdruk? En waarom is dat zo tof toch om ook voor ons eens te gaan bezoeken?
Ja, Aden Dolaart, Nederlandse journalist en schrijver. En reiziger ook, heeft vanaf eind jaren 20, begin jaren 30 heel Europa en daarna de hele wereld zo'n beetje doorgereisd. En hij kwam in Albanië, of door Albanië eigenlijk, doordat hij een reportage in Griekenland zou maken over een opstand die daar was, een burgeroorlog. Maar voordat hij goed en wel in Thessaloniki aankwam, was de opstand al over. Maar had hij dus wel zijn laatste stuiver zo'n beetje in de treinreis zitten. En toen besloot hij om dan maar te voet op weg te gaan naar Sarajevo. Want daar was nog iemand hem geld schuldig. En de kortste route die liep nou eenmaal door Albanië. Dus toen kwam hij in dat toenmalige koninkrijk terecht. Doorkruiste dat. En hoorde op een gegeven moment ook toen hij in Noord-Albanië terechtkwam, halen over bloedwraak en dergelijke. Is daar wat langer blijven hangen. En is uiteindelijk wel gewoon doorgetrokken door Montenegro heen naar Sarajevo. Maar heeft later wel die verhalen die hij hoorde omgewerkt in een roman. En dat is De Herberg met de Hoefijzer geworden.
En jij bent ook in Albanië geweest toen een monument van hem is onthuld.
Ja, dat is jaren geleden. Toen werd in Ohrid, aan het meer van Ohrid. Ohrid ligt dan net in Macedonië, Noord-Macedonië tegenwoordig, maar toen nog Macedonië. Toen ik daar was, want ik ben daarheen gereden met een vriend, toen het monument onthuld werd. Toen heb ik meteen ook even een rondje om het meer gedaan. En dan kom je gewoon door Albanië. Gewoon, ja. Ben je daar ook eens?
Ben je daar ook eens, ja. Voelde je een beetje adendolaard?
Ja, wel. Ik had toen, ik kon ook gewoon vliegtickets krijgen om erheen te vliegen. Maar dat wilde ik echt niet. Dat vond ik echt zo niet helemaal in de geest van adendolaard. Ik ga gewoon zelf erheen. Dan heb je gewoon vervoer en dan kun je gewoon gaan en staan waar je wil.
Ja.
En dan spreek je veel meer mensen en ontdek je veel meer. En dat was ook zo.
En je hebt een website, hè, over adendolaard?
Ja, klopt.
Even de website noemen?
Een hele makkelijke URL. adendolaard.nl.
Nou, dat bekt ook nog wel lekker eigenlijk.
Ja, toch?
Ja. Even naar de grote schrijver, Pieter van Os. Enige inspiratie gehaald uit Den Dolaard?
Ja, want dat is een grote schrijver, hè, Den Dolaard. Niet ik. Nee. Ja, ik vond het. Dat is een leuke. En die van de Zigeuner Bruiloft. Spreek het vast uit. Spreek het verkeerd uit, Albert.
Bruiloft de Zigeuners.
Ja, dank je. Die vind ik eigenlijk nog iets leuker. Maar ja, het zijn allemaal fijne boeken. En ook het hele leven van die man zelf. Ik begrijp, Albert, dat ook is wat jou fascineert, toch? Dat is ook fascinerend. De man belandde mede zo ver in Europa omdat hij ergens een crime passionnel had gepleegd. Dus eigenlijk gewoon ook nog eens een moordenaar. Nou, wat wil je nog meer? En een groot vaderlander, want hij was de man van Radio Oranje. Hè? Of een van de belangrijkste stemmen van Radio Oranje vanuit Londen. Dus ja, fascinerende vent.
Floris, Stefan hier in de studio. Hebben jullie iets met adendolaard?
Als er ooit een uitzending komt over Kees Verkoten, dan ben ik de Albert Koevoet, zeg maar. Maar adendolaard, nee. En ik weet dat het echt vroeg in de kerk is, maar nee.
Ik sluit helemaal bij je aan, Stefan. Dus, je bent niet alleen.
Dus het was nu al leerzaam.
Ja, ik zit met rode oortjes.
Ja, dan zou ik die twee boekjes die we net genoemen hebben, die zou ik dan even bestellen. Want het zijn ook hele dunne boekjes.
Kun je die niet weggeven? Dat we daar een leuke prijsvraag aan koppelen?
De volgende is de mol. Jarenlang op de literatuurlijst van de middelbare scholen bereikt. Omdat hij gewoon lekker kort was.
Precies.
Zo ben ik aan Kees van Kooten ook nog geraakt.
Geen excuus.
Hey, maar Albert, ja. Zit er iets in Den Dolaard waarvan je zegt van nou, dat zou toch qua landschap waar die doorheen gaat, voor Wie is de Mol of Pieter? Kijk, want ik heb zelf die wandeling van Ted naar Valbona gedaan. Dat was weergeloos. Ja. Ze gaan niet echt wandelen met Wie is de Mol, maar ja, dat is toch wel een gebied die noordelijke Alpen, om daarmee af te trappen, dat is toch weergeloos?
Mm-hmm. Ja, toch met een leuke 4x4 gewoon daar zo. Die rotspaartjes op.
Ja. Ja, ik
goed, we hebben een slechte trailer gezien, hè? Dus wie weet.
Ja, ik had geen four-wheel drive, ik had een ezel.
Ja,
dat is wel als slotie.
Dat
is
wel heel erg in de sfeer, ja.
Als
ja.
ze maar walkie-talkies hebben, want dat heb ik altijd onthouden aan dat programma, wat ik ook niet graag kijk, dat ze altijd walkie-talkies hebben.
Ja, dat klopt. Ja.
Nee, maar weet je, ze gaan daar door de, daar is sneeuw in de zomer, hè? Ja. Dus dan moet je gewoon...
Ik heb die wandeling in juni gemaakt, waar jij het net over hebt, van Valbona naar Theth. En dan loop je door tot de sneeuw. Ja, dan stoppen daar de ezeltjes. En dan ga je met een touw aan elkaar, want we hadden jonge kinderen bij ons. En dan stap je heel langzaam door de sneeuw naar de overkant. Wat wel, echt absoluut geweldig.
Je zei een bijzin, je had jonge kinderen. Ja, Stefan die, we moeten een beetje lachen, Pieter. Sorry, maar je zei in een bijzin... Of je zei, ik heb mijn kinderen aan de touw van een ezel, want die waren bij me. Hoe moet ik het voor me zien?
Daar kwam eigenlijk op neer. Eigenlijk is dat de beste lezing die jullie nu geven. Nee, op een gegeven moment mochten de ezeltjes konden kennelijk niet door de sneeuw. Ik weet ook niet precies hoe dat zat.
Dat jouw dochter nog zo'n heimwee heeft naar Albanië is. Ongelooflijk.
Ja, toen ging ik dus met die kinderen verder en een gids hoor. Met een hele goede fotograaf ook trouwens. Een fantastisch boek heeft, de Hidden Gems of Albania.
Kijk, maar jouw dochter heeft dus een hele andere kijk op Albanië dan de oude
garde.
Ja, nou
garde,
het ironische is vooral dat... Ja, het ironische is dat mijn dochter van 15 heeft Albanese vriendinnen natuurlijk. Mm-hmm. En die kunnen allemaal zo goed Engels, omdat ze allemaal weg willen. Mm-hmm. Dus bijna heel Albanië wil weg. Dus kijk, er zijn natuurlijk ook wel... Wij vinden het een prachtig land en Wie is de Mol wordt natuurlijk geweldig. Maar veel Albanese hebben het wel gehad met hun eigen Albanië. En dus er zit natuurlijk een soort ironie in dat die vriendinnen zitten nog steeds in Albanië. Want zo makkelijk is het niet om Albanië, hè, om ergens als Albanese ergens anders je te vestigen. Terwijl mijn dochter alleen maar terug wil.
Omdat
dus het hangt heel erg af van welke uitgangspositie is. Zeg maar.
Waarom wil ze zo graag terug?
Ja, om echt allemaal van die redenen als mooi weer, mooie natuur waar wij het nu over hebben. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Er zijn bergen, er is lekker eten. Mensen zijn allemaal ontzettend aardig tegen je. Mm-hmm. Er zijn weinig regels. Niemand werkt heel hard. Dat beweert zij.
Je dochter is eigenlijk al een soort pensionado.
Ja, precies.
Is de tijd voor
het ook, goed, dat is ook interessant. Je hebt ook een clubje Amerikanen in Tirana. Die eigenlijk niet zo goed weten waar ze zijn. Dus die wilden gewoon naar een plek waar het goedkoper is dan Florida. Aha. Maar wel mooi weer. En toen hebben mensen verteld, moet je naar Albanië. En die hebben ook een eigen groep op Facebook. Heeft iets heel ontworteld, iets heel vreemds.
Albert?
En die zitten dus in Albanië. Inderdaad, duur is het niet.
Ja.
Maar Stefan, jij gaat ook met je kinderen op vakantie naar Albanië. Waar nemen ze mee naartoe?
Ja, want eigenlijk is het voor Kosovaren en ook voor mensen die er wonen. Zoals wij eigenlijk, als je hier eventjes naar de Veluwe of naar de Waddeneilanden gaat. Als je maar korte tijd hebt, dat is voor ons Albanië. Dus ik denk op z'n kort 2 uur en 3 kwartier zit je bij de kust vanuit Pristina, hoofdstad Kosovo. Maar tot aan 6-7 uur als je naar het zuiden gaat, Saranda. Wat wel het mooiste is, hoor ik altijd van mensen. Maar mijn kinderen hebben het na een paar uur ook wel gehad in de auto. Ja, maar het is vooral... Ja, mijn kinderen willen eigenlijk gewoon het liefst de hele dag op het strand zandkastelen bouwen. Uh-huh. En dan heb je genoeg stranden voor daar. En je hebt vaak, het is zeer betaalbaar. En dan zit je gewoon aan een prima appartement vlakbij het strand. En dan kunnen zij 's ochtends vroeg heen met hun moeder, wat mijn vrouw is. En dan blijf ik nog even liggen. Ja, maar, ja, ik heb ook een heel geduwelijk. Mede omdat ik dat nog even met Pieter. Je hebt daar gewoon verschillende badplaatsen. Een hele rits. En het is zeker ook voor Nederlandse toeristen. Als je gewoon houdt van zon en zee, dan heb je daar een heel wat meer maanden mogelijkheden toe dan in Nederland. En het is ook nog eens heel goedkoop. En je hoeft nooit te twijfelen, zou ik zelf eens koken of naar een restaurant te gaan of zo.
Ja, want laten we nog even de
calorieën.
Voor de luisteraar even de kaarten bijpakken, Pieter, om heel even een beeld te schetsen.
Ja, en je hebt het toch over de kust. Dan wilde ik had ik al nog een tip. Die had ik nog even opgeschreven voor vandaag. Chepparo met een Q.
Ja.
Dus Q-E-P-A-R-O. Dat is namelijk ook nog wel weer mooi. Want er zijn ook wel, laten we toegeven, dat zal jij ook vinden. Er is veel van die badplaatsen zijn ook wel behoorlijk... De gebouwen zijn behoorlijk snel en lomp uit de grond gestampt. Mm-hmm. Ja. Maar je hebt ook wel een paar mooie dorpjes.
Ja, nou,
kunnen we nog even naar Pieter?
Ik ben er geweest. Ik ben het helemaal eens met die tip. Nou, ik dacht, ik leg heel van de luisteraar uit waar we in godesnaam zijn.
In Albanië bedoel je?
Ja, want we hebben het over Albanese Riviera. Maar, maar die is echt heel lang. En want nou ja, je hebt dus Montenegro. Dan heb je dan begint Albanië tot aan Griekenland. Ja, tot zover helder. Adriatische Zee, Ionische Zee. En die Albanese kust, nou die Riviera, die begint eigenlijk niet gelijk aan het begin. Ofwel, Velipoje, daar kom jij met je kinderen.
Ja,
of
is dat wel als je echt...
Dat is niet het begin van de Riviera, echt toch?
Ja, het is in ieder geval echt voor ons heel dichtbij. En het is heel goedkoop.
Ja, okay.
En het zit inderdaad heel erg noordelijk. Ja, of dat de Riviera is, ja, dan vraagt het eigenlijk aan de verkeerde. Want ik denk heel praktisch, er is zeg maar zon en strand.
Ja.
beter dan de Riviera of niet?
Maar je gaat er wel meer doen dan strand liggen of
nou
niet?
Ja, kijk, als ik alleen met mijn vrouw ben, dan ga ik liever zeg maar allemaal tripjes maken zeg maar voor de natuur en cultuur zeg maar. Maar de kinderen vinden dat fijn. En ja, wij doen niet heel veel andere dingen dan. Nee, als we met
je
kinderen
in Spanje kunnen zijn, dus
ja, nou, de feitelijk ook. Alleen dat is zeg maar niet een paar uur rijden.
En dat is duurder.
Het is een stuk duurder. Nee, maar omdat het zo gemakkelijk is. Dat als de kinderen om vrijdagmiddag uit school. Dat je er in een paar uur zeg maar zit. Ja.
Ja, maar ik dacht, Pieter, dat die Riviera eigenlijk een beetje halverwege het land officieel begint met het Nationale Park.
Ja, ben jij bij Flora. Of Flora, maar wil zeggen. Van daar naar beneden is eigenlijk allemaal heel mooi. Maar ook nog daarboven, bij het stadje Loesje, waar ik toevallig erg in geïnteresseerd ben. Daar heb je de Caravasta.
Ja,
dat is een nationaal park. En dan heb je pelikanen. En bij Narta, iets verder naar het zuiden, heb je ook nog eens flamingo's. Dus dat is toch allemaal wel vrij spectaculair. Dat is gewoon heel mooi. En ja, dan kan je ook door een vogelclub een beetje laten rondleiden als je daar zin in hebt. En dus je kan meer dus dan alleen aan het strand liggen.
Absoluut.
Ja, dat is ook nog een soort schiereiland wat pas sinds kort mag erop komen. Dat is altijd het militair gebied. Dat ligt dan iets lager. Nou, op de kaart zal je direct herkennen. Dat ligt dus onder dat Narta, onder Flora. En als je daar dan overheen komt, dat is een soort bergrug. Dan heb je een soort uitzicht dat volgens mij in dat clipje zat. Dat clipje van Wie is de Mol. Dan kom je bij Himare of Himara.
Ja.
En daar liggen allemaal mooie kleine plaatsjes. Dat is echt Riviera.
Ja. Ja, precies. Daar heb je zo'n schiereiland. En dat is echt zo'n geheime plek inderdaad. God, ik had het opgeschreven. Kom ik zo op. Maar Floris kijkt naar me zo van, het is helemaal uit de hand gelopen, deze uitzending.
Nee. Ik vraag me alleen af, ik hoor de naam Pristina niet vallen. Is het niet de moeite waard om naartoe te gaan?
Dat is een Kosovo.
Oh, dat is Kosovo. Oh, dat is Tirana. Ik ben in de war met Tirana.
Ik zit
met mijn hoofd bij Dua Lipa alvast.
Ja, mijn hoofd ook. Maar Pristina en Tirana voor een buitenstander. Ik vind het helemaal niet gek dat je door elkaar had. Ja, ik moet zeggen. Heel veel mensen zijn laaiend enthousiast over Tirana. Ik ben daar zelf wat minder van. De stad is wel, en ik ben zeker benieuwd naar Pieters mening. De stad is wel enorm getransformeerd, zeg maar. En met een relatief jonge burgemeester die, ik weet niet of die nu nog democratisch zo populair is als een aantal jaar geleden. Maar hij had wel een beetje een popster-imago. En die heeft de stad in ieder geval een hoop kleur gegeven. Letterlijk bedoel ik dan. En het een stuk hipper gemaakt en wat meer fietsen, et cetera. En het is prettig dat het nog heel lang, heel ver in het jaar nog een beetje warm weer is. Alleen ik ben er geen fan van.
En een Nederlandse architect, die Floris en ik toevallig een paar maanden geleden hebben besproken. Winnie Maas, die daar de boel aan het opknappen is. Die piramide natuurlijk. Het voormalige mausoleum van Enver Hoxha werd het genoemd. Een beetje de stenen puist, geloof ik. We hadden het als bijnaam. Ja. En nu is dat een enorm multicultureel centrum. En opgeknapt en noem maar op.
Ja, ik was er vorige week en het is er nog niet. Maar ze zijn wel hard bezig.
Ja, met start-ups.
En hij was bij jullie in een podcast. Ja, geluisterd.
Hier als eerste.
Ja, nee. Tirana is een beetje verschillende gezichten. Want aan de ene kant is het gaat wel heel hard met al die skyscrapers, zeg maar. Die enorme hoge lompe gebouwen. Mm. En zoveel dat de stad ook een beetje dicht slipt. Dus er komen ook, je krijgt een probleem met files. Hè? Te veel auto's, te veel mensen wonen in het centrum nu. Maar ik heb er 3 jaar met heel veel plezier gewoond. Dus ik ga er niet over klagen. Kijk, voor veel mensen in Kosovo, dus ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Ik had een goede vriend van me uit Kosovo die nu in Tirana woont. En die vond het eigenlijk een beetje droevig om te zien dat aan de ene kant de ontwikkelingen in Tirana gaan heel snel. Of dat dan met vuil geld of schoon geld gebeurt. Maar er gebeurt heel veel. Er wordt veel gebouwd. Het verandert snel. En in Kosovo is dat ietsje minder zo. Ervaar jij dat ook zo? En dat vindt hij dus heel jammer. Hij denkt dat het door Schengen komt. Hè? Dus Albanese mogen binnen Schengen visumvrij reizen en Kosovaren niet. Hij denkt dat dat een groot verschil is. Ik weet het niet, ik kan het niet aangaan. Okay. Maar het is misschien wel waar dat het in Albanië allemaal wat sneller gaat. Wat zeg jij?
De problemen van visumvrij reizen, daar zou ik graag een hele podcast nog over spenderen.
Een andere keer.
Laten we dat inderdaad een andere keer doen. Ik denk dat er heel veel ontwikkeling is de afgelopen jaren in Albanië. Maar ik moet altijd wel weer zeggen dat ik Kosovo op heel veel vlakken en ook misschien qua mentaal zeg maar veel moderner vind. Kijk, uiteindelijk is Tirana ook wel zeker ontwikkeld, maar ik heb daar wel eens dat ik dan in een café zit en na 10 minuten maar denk, ik loop of naar een ober of ik loop uit weer uit het café. Want er is nog steeds niemand bij me gekomen. Dat is in Kosovo een kleinere kans. Waar je dan ook nog gewoon met de euro betaalt. Ja, ik vind inderdaad, als je stenen kun je makkelijk uit de grond slaan, maar over het algemeen vind ik Kosovo, zeker vergeleken Albanië, altijd veel meer pro-westers, pro-Europeeser, wat meer westerse mentaliteit. En het lijkt een wat optimistischer en gelukkiger volk. En daar hou ik wel van. Dus daarom ben ik erg verknocht aan Kosovo. En dat is, maar goed, absoluut. Kosovo had veel sneller kunnen gaan en moet ook veel sneller gaan.
Even naar Rotterdam-Noord.
Ja.
Als je het zo hoort, Albert, dan sta je toch te popelen om af te reizen naar Albanië en Rotterdam zo snel mogelijk te verlaten.
Ja, nee, ik wil weer even de diesel aan slingeren en gaan.
Ja, en waar zou je dan het liefst naartoe willen gaan?
Ik vond het meer van Ogiet echt prachtig. En heel veel mensen gaan dan natuurlijk naar Ogiet. Maar je kunt ook naar Pogradec, precies aan de overkant van het meer. Toen ik er was, echt nog veel minder ontwikkeld. Veel bunkers, dat ze al. En verder een beetje achtergebleven. Maar ja, ik hou wel van een beetje een rauw randje. Dus ik vind dat wel gaaf. Maar ik wil eigenlijk het liefst gewoon naar Ted. Dat je door de Noord-Albanese bergen. Diverse.
Ja.
En ik was in oktober waren we op Corfu. Dan zit je echt 3 kilometer van Albanië af op een gegeven moment. Dus dan kun je naar, hoe heet dat, Sarande. Heb ik toen uiteindelijk niet gedaan. Dat schijnt mooi te zijn. Maar dat is volgens mij waar jullie het net over hadden. Ja. Gewoon de hele kust daar in het zuiden. Wel.
God, dus jij hebt gewoon die hele vakantie heb je aan het strand van Corfu gezeten. Zo uitkijkend op Albanië. Zelf al daar had ik willen
wat
zijn.
Wat treurig, hè?
Ik heb gezorgd dat op alle foto's zo'n beetje een klein stukje Albanië ook had. Maar de rest van het gezin had daar absoluut geen zin in. Die zaten daar prima op Corfu.
Vrouwen en kinderen spelen een centrale rol in deze aflevering.
Ja, dat is inderdaad wel een gezin. Mijn kinderen zijn gelukkig wat ouder.
Okay.
Die kunnen zich redelijk zelf maken verder. Maar
Geert-Jan, als we kijken naar categorie tot slot bergwandelen, strandbestemming, architectuur, historie en natuur.
Ja, we moeten het even hebben over de tips en zo. Oh, hè?
Als je even die categorie. Ik kom zo bij, Stefan.
Als Stefan? Je even die. Pieter.
Oh, was het Pieter?
Ja. Nee, Albert.
Albert. We komen bij jullie allemaal.
Ik sloeg aan op Albert, historie.
Historie, kom zo. Waar sta jij op aan, Geert-Jan?
Ik sla aan op alles.
Okay.
De combinatie van berg, wandelen, natuur, strand, UNESCO. Ja, zal ik gewoon een paar tips geven? Mm-hmm. En wij zullen ook in de show notes een aantal tips geven. Want ik denk dat we echt niet aan alles toekomen. Ik moet alleen bekennen dat op dit moment mijn laptop uitvalt en het draaiboek mij dus een beetje ontvallen is.
Dan gaan we
mijn waarde verloren is.
Door naar Stefan.
Maar ik had een aantal categorieën gegeven, dus misschien kunnen we binnen die categorie een aantal tips geven.
Okay.
Ga ik even terug naar mijn administratie, even mijn oplader zoeken.
Komen zo een beetje terug.
Dank je.
De categorie bergwandelen, strandbestemming, architectuur, historie, natuur.
Ja, voor mij is naast die hele Riviera wel echt de Berat wel een van de belangrijkste tips. En ik zie ook kijken, dat is eigenlijk een soort stadje bovenop een berg. Met vaker ziet een fort ergens. Hè. Dat zie je natuurlijk op meerdere plekken in Europa. Maar daar wonen nog echt heel veel mensen. Het is echt een dorpje met heel veel kerken. En je moet ook echt een flink eind omhoog lopen. Maar dat is echt super bijzonder. En beneden ook de hele oude stad is echt heel bijzonder. Ook een deel met Joodse leven van vroeger.
Uh-huh.
En Kruja zou ik daar ook aan toevoegen. Dat is waar Skanderbeo, de grote historische held van de Albanese, waar die zijn fort had. En dat kun je ook bezoeken en dat met een museum erbij. En
Kruja kun je ook oog in oog staan met George W. Bush, lees ik in mijn reportage van een paar jaar terug in Albanië.
Ik heb hem niet gezien.
Standbeeld.
Oh, het standbeeld.
Klopt toch, Pieter, of niet?
Ik weet dat er in Tirana nog steeds een George W. Bush allee is. Het is een straat naar hem genoemd. Maar ik vrees dat ding van jou in Kruja inmiddels weer door iemand omgesmolten is.
Ik kan mij ook voorstellen, Gideon, dat Kruja is ook gewoon een plek gewoon op de begane grond. Om het even zo te zeggen. Zeg maar. Ja. En dat is niet toeristisch, zover ik weet. Maar het is vooral het gedeelte omhoog de berg op. Omdat je daar het fort hebt.
Oké.
Okay.
Ja.
Ik hoorde net Pogradec. Dat zei
Pogradec, ja.
Ja, dat is erg tof. Ik ben het helemaal met je eens hoor. Dat het rauw en een beetje achtergebleven. Maar vandaar kan je. Ja, moet je een heel klein stukje. Het komt niet precies door het stadje. Maar dan zal je de Via Egnatia nemen. Dat is ook een enorme tip. Het is de oude Romeinse weg. Dus echt verlengde van de Via Appia. Ging helemaal door. Dus met Rome kwam in Brindisi. Dan moest je met een boot naar de overkant. En dan kon je daarvan, wat nu Dures heet, helemaal naar Istanbul of Constantinopel. En er, omdat er nooit onder de Albanië nooit zoveel gebeurd is, de laatste 2000 jaar, is het de enige plek waar je nog heel veel stukken intacte Romeinse weg hebt. Het is veel meer dan in Italië.
Grappig.
Dit wist ik ook niet als ik niet een vriendje had die klassieke taal heeft gestudeerd. En die alleen maar naar Albanië wilde om die weg te lopen. Voor de rest wilde hij niks zien. Hij wilde alleen die weg lopen. En het mooiste stukje is daarbij Pogradec.
Oké.
Okay. Dus dat wou ik nog even toevoegen aan jouw tip.
Dankjewel. Albert, jij sloeg aan op historie.
Ja, jij zei, helemaal in het begin van de uitzending iets over Nederland één draadje met Albanië, namelijk Adem Dolaert. Maar we hebben ook nog onze held Major Thompson.
Ja!
Die jullie natuurlijk...
Jazeker!
Dus vertel. Nee, zal ik?
Ja, Stefan. Ja. Ga even Albert geven.
Pieter, Floris.
Albert.
Ja.
De eerste, bekend van de eerste Nederlandse vredesmissie in 1912, 1913, 1914. Ja. In ieder geval Balkanoorlogen. Net
6 maanden 1913.
Kijk. Het net onafhankelijk geworden Albanië moest de gendarmerie opgebouwd worden en tegen allerlei vijanden beschermd worden. En daar is hij gesneuveld, volgens mij in Dures ergens.
Ja.
Dat was de eerste Nederlandse vredesmissie, volgens mij.
Ja, klopt.
Ja, hij is in zijn rug geschoten. Dus het is allemaal heel lafhartig natuurlijk.
Het was inderdaad niet best, nee. Maar de verhalen over hoe hij aan het eind gekomen is, wisselen nogal. Er zijn verschillende ooggetuigen, die hebben allemaal een ander verhaal. Weet hij wel op de paard, of was hij net afgestapt, in zijn rug geschoten, in zijn schouder geschoten, van alles. Maar goed, het is een interessant verhaal. En dan toch ook wel een linkje met van Albanië met Nederland al heel lang.
Ja, en er is een steengoed boek over die Thompson of deze hele vredesmissie geschreven. En die heet, dan zie je ook dat is ook wel weer leuk voor mensen nu, het heet De Vechtmissie. He, want zoals die vredesmissies altijd de vechtmissies uitmonden, was dat toen ook. En het boek heet Vechtmissie en is geschreven door Edwin Ruys. Als ik dat hierbij even mag aanbevelen.
Zeker.
Dat je die kent, ja.
Als we even kijken naar
En 6 maanden in Albanië door Fabius, een van zijn luitenants.
Nog even naar de categorieën, Pieter. Bergwandelen, strandbestemming, architectuur, historie, natuur. Pik er eentje uit, voordat Geert-Jan de vloer krijgt.
Natuur, als mensen willen wandelen, is er een fantastisch soort van agrotourisme. Want kijk, je moet ook wel een beetje lol hebben in... Kijk, er is veel natuurschoon, maar er is ook veel menselijke lelijkheid. Dus het is net als in Griekenland, een land met heel veel onafgemaakte betonnen gebouwen. Het geld was op, of ze wachten nog even tot er weer meer geld bij komt, enzovoort. Maar deze Ferma Gran Albanique, dat is een soort... een agrotourisme noemen we dat toch tegenwoordig. Een boerderij die toeristen toelaat. En dat is prachtig. Dit boerderijtje zelf is ook prachtig. En het is een hele mooie buurt. Het is helemaal verlaten. Het is een buurt van Permet. En dan kan je ook ook niet zo ver weg van de Fioza rivier. Die vrij veel nieuws is geweest. Omdat het dreigt de dammen in te komen staan. En het is de laatste rivier die ongehinderd in Europa ongehinderd naar de zee stroomt. Die dammen komen er geloof ik nu niet hoor. Of net wel of net niet. Nou ja, dat moet je maar even googlen wat de stand van zaak is. Maar het is in ieder geval heel mooi.
Okay.
Pieter, jij stuurde mij nog een foto van een stenen schip. Ja, dat vind ik zelf heel grappig. Een van jullie gaf de tip Berat. Sorry dat ik niet helemaal... Ja? Dat komt dat ik aan de telefoon zit natuurlijk niet helemaal uit elkaar wie welke tip gaf. Maar allemaal. Ja. Berat is natuurlijk fantastisch. Dat ben ik helemaal met je eens. En als je geluk hebt, kan je van die burcht... kan je nog zien dat er ooit heel groot in de bergheuvel aan de overkant Enver stond. Oh. En naar de dictator, Enver Hoxha. Er was niet veel meer om hem te eren. Maar nog wel genoeg soort van kalk... om dus zijn naam heel groot op de berghelling te zetten. En dan zijn de eerste twee letters omgedraaid in never.
Oh, wat goed.
Dat is fantastisch. Dat was nog even toe wilde voegen aan die tip. En als je dan naar het Berat toe rijdt, moet je een beetje een gekke weg nemen. En dan kom je langs een heel groot betonnen schip. En het is gebouwd door een mevrouw die haar zonen... die mevrouw heeft het laten bouwen. En ze heeft haar zonen verloren in van die bootjes die naar Italië gingen. Want veel Albanese wilden in het begin van de jaren 90 een land ontvluchten.
Ja, bijna 25 jaar geleden dat die enorme scheepsramp was. Precies. Waar Freek de Jonge zelfs nog geschiedenis mee schreef op zijn manier.
Op zijn manier.
Ja, in dat liedje. Ik geloof dat dit weer net iets anders is. Maar de,
nou, okay.
Ja, ja nee, maar ik begrijp je bedoel. Dus mensen gingen met bootjes naar Italië en het ging niet altijd goed. En zij heeft dus met ter ere van haar zoon een enorm schip gebouwd. Midden in het land.
Stefan, ja. Zit er een paar keer je vinger op? Je wilde nog wat zeggen?
Ja, want als het gaat om natuur en wandelingen of iets anders. Ja, in het noordoosten heb je Valbona. Ja. Dat is echt fantastisch. Dat is echt een supermooi national park. En de eerste jaren dat ik er kwam, was daar nog helemaal geen verharde weg. Wat heel spannend was als je in busjes er naartoe reed. Want als je van de weg afreed, want de chauffeur had wel eens wat op. Dan hoorde je dat later op CNN, zeg maar. Gelukkig is dat nooit gebeurd. Maar dat is echt supermooi. En dan dat is eigenlijk vanaf het plaatsje Bayram Tsuri. Wat een heel duister plaatsje is met een hoop armoede. En vaak van de buitenwereld is afgesloten geweest. Maar wel ontzettend lieve, nog echt Albanese als je het mij zou horen zo vragen. En fantastische tip ook. Al zeg ik het zelf.
Gert-Jan, je hebt opgezocht.
Ja, ik heb gewoon mijn reportage erbij gepakt van een paar jaar terug. Ik ga mezelf voordragen. Nee, maar dat verhaal had het ook over bloedwraak. Maar dat,
dat ken ik. Ja.
Dat gebeurt in die regio.
Dat is in het noorden inderdaad.
Heel veel
gebeurt. Ja, dat is niet helemaal het moment om daar meer over te vertellen. Daar kunnen we ook weer een podcast aan wijden. Maar ja. Kijk, ik heb mijn foto's bekeken vandaag en ik heb zo ongelooflijk veel mooie foto's. Maar dan ga ik toch een beetje putten vanuit mijn herinnering. De allermooiste reis die ik ooit met een boot heb gemaakt was toch over het meer van Comaan. Om vanuit Vierze volgens mij uiteindelijk in Comaan te komen. Om dan die wandeling van Dendola te kunnen doen. Om dan van Tet naar Valbona te gaan. Dat is zo'n prachtig blauw veerbootje. Die ook maar één of twee keer per dag toen ging. En het is geweldig weer. Je gaat daar op het dak liggen van die boot en je kijkt uit naar die Albanese Alpen. Naar het begin ervan. Ja. Het is zo machtig en magisch. Ja. Echt fantastisch. En het is denk ik heel leuk om te doen met kinderen. Ik weet alleen niet of je er heel makkelijk komt.
Een touw ook, met een touw.
Nou, volgens mij hoef je ze niet op een ezel met een touw vast te binden.
Nee, maar ik heb dit inderdaad met die kinderen gedaan. Ook dat Comaan meer. En dat vinden ze heel leuk. Dat
is helemaal de boot. Mooi, hè? Ja.
Ja.
Ja. En vergeet niet religie. Orthodoxe, prachtige kerken. Grieks in het zuiden. Enorme invloeden. Als je heel Albanië zou doen in een paar weken, dan zie je ook de enorme verschillen van dat land. Alle Ottomaanse invloeden. Het heeft zo'n ongelooflijk rijke historie. Caesar heeft daar voet aan grond, aan wal gezet. Nou, en ik ga nog een paar tips meegeven voor de schrijvers thuis. Siri I Kalter, Albanese benaming voor het blauwe oog. Dat is in de buurt van Girokaster. Ja. Dat is echt een water, azuur blauwe waterpoel, wat er echt fantastisch uitziet. Dat geheime eilandje van Pieter, dat heet volgens mij Sazan. Met een voormalige onderzeebootbasis van de Sovjets. Die heb ik denk ik op die manier goed nu benoemd. Die strandplaatsjes in het zuiden, niet Himare. Ja, Himare Tjeparo, maar ook Ilias. Allemaal te zien vanaf Corfu. Je kan gaan raften, stenen, een museum steden. Niet alleen Berat, maar ook Girokaster. Allemaal steen, flintstone-achtig. Die boottocht heb ik genoemd. De Valbona-pas heb ik genoemd. Pelikanen van Pieter hebben we gehoord. En Durres tot slot is op zich niet de moeite waard. Het is een havenstad. Maar je hebt daar een aantal van die amfitheaters. Dus dan kom je wel weer wat meer in die oudere sferen terecht. En al met al. Ja, wat kan ik zeggen, Floris? Maar waar de Floris, zullen we daar...
Het is net Frankrijk eigenlijk. Vanwege Romaans.
Nee, maar het klopt. Maar gewoon een stuk goedkoper.
En
een
maar wel lekker bij. Ja, voor jou dan niet.
En meer internet.
Hoe denk je dat het is om voor mij naar Albanië te rijden met een jong kind op de achterbank vanuit Nederland?
Ja, als je dat
is bijna twee.
In drie dagen doet.
Ja.
En dan misschien veel 's nachts rijden, zodat hij of zij.
Zij.
Kan slapen.
Geslacht maakt niet uit voor of het irritant is of niet.
Dat is waar. Ja, dat denk ik, ja. Ja.
Oké, ga ik het toch eens aanbevelen thuis.
Ja. Nou, dan met deze gezinstip van onze kenner.
De kinderen stonden centraal.
Kinderen.
Nee.
Oké. Okay.
Maar vooruit.
Albert Einstein heeft over grootheden, zeg maar, die is via Albanië eigenlijk gevlucht naar de vrije wereld. Daar heeft hij, daar hebben ze hem heel sympathiek, zeg maar, doorgeleid richting, denk ik, Amerika toen. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Mooi.
Ja.
Cool.
Dat was het.
Jij zei Caesar en ik wilde nog...
Het vraagt om uitzoekwerk.
Nee, dat
ja, gewoon... laat hem uitzoekwerken. Ja. En dan stuit je uiteindelijk op het toch fascinerende gegeven, dat veel Albanese hier graag willen vertellen, dat er in Albanië het enige land was in de Tweede Wereldoorlog waar
klopt.
Nadien meer Joden waren dan voor
ja.
de bezetting ja. Der, ja. van de Duitsers.
Ja. De Albanese en de Joden zijn dan ook, en ook de staat Israël daarmee, zeg maar, op zeer goede voet, ook vanwege die historie. Ja, dat wilde ik nog even. Dank je, Pieter. Want ik mocht het maar heel kort houden.
Jullie vullen elkaar goed aan.
Wanneer komt je nieuwste boek, Pieter, over Albanië?
Ja,
nog even een nieuwtje melden.
Vanmorgen ook. Ja, ja, nee, van mij komt het uiteindelijk. Nou ja, ja. Geef me nog even.
Ruzie in het huwelijk.
Al een half jaar.
Oké, okay, ja, maar
je schaf in Albanië.
Je plan is 2022.
Ja. In Lushne speelt hij zich af.
En dat moet ik van de uitgever, want het contract is natuurlijk al getekend en de centen zijn overgemaakt.
Ja, maar uitgevers, ja, die staan ook met leger. Ze kunnen ook weinig doen, hè, als je het boek niet inlevert.
Ik weet niet of ze een bloedvraag doen.
Nee, ja, precies. Zolang ze daar niet aan doen, hè, is er niks voor hen te halen.
Ga maar snel naar Albanië, Pieter.
Ja.
Dank jullie wel voor deze fantastische versie van Wie is de Mol.
Aangedaan.
Albert Koevoet in Rotterdam-Noord. Pieter van Os in?
Amsterdam.
Amsterdam. Hier in de studio, Steven van Dijk en Geert-Jan had natuurlijk ook geweldige opbouwen.
Man, ik zweet helemaal. Ik heb nog nooit zo'n gepassioneerde blijf podcast even, gemaakt met jou. Heb jij diezelfde emotie, Floris?
Ja, enorm. blijf nog even hangen voor de mop. Joost heeft hem ingesproken, dus hij is goed opletten. Hij duurt 23 seconden.
Het wordt weer oud en nieuw en dat is in Rusland, zoals misschien bekend, het familiefeest bij uitstek. Pakjesavond, een traditionele Russische gerechte op tafel. Afijn, kleine Walodja komt thuis en zegt tegen zijn moeder, mam, ik wil voor oud en nieuw een rat. Waarop zijn moeder zegt, geen denken aan. We eten gewoon salade Olivier, net als altijd.
Waarom kom je nou met een fles tevoorschijn, Floris?
Ja, het is bijna oud en nieuw, Geert-Jan. Dus voor het afgelopen jaar, je moet je troosten.
Ik word gek van die cadeaus van jou.
Met je mooie vrouw op het mooie jaar.
Elke keer als we Pieter van Os spreken, dan delen we wat uit. Dat is wel leuk. Alleen we hebben hem zelf nog niks gegeven.
Open knallen om 12 uur.
Nou, wat lief van je. Zal ze ook waarderen. In ruil daarvoor moet ze met mij 3 dagen in de auto naar Albanië.
Ze mag ook in Zandvoort komen.
Zonder touw.
De ezel blijft ook thuis.
Gelukkig nieuwjaar vast.
Dankjewel. Hoe zeg je tot ziens in het Albanees?
Mirupassim.
Dat was Pieter, Albert, Stefan tegelijk.
Ja, dank jullie wel.
Aito.
Paka.
Mirupassim.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.